Leest spreekt. En vandaag spreekt Leest met Bram Ive en Sarah Polak over hun nieuwe NWO-project over spel en politiek. Mijn naam is Geert Bulus, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt Platform Leest online en op Twitter en Instagram @platformleest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Het gebeurt helaas niet elke dag dat letterkundige Neerlandici een NWO-project toegekend krijgen. Eerder dit jaar voltrok dit halve mirakel zich voor een project van Leidse en Amsterdamse collega's dat zich afspeelt op het breukvlak van de literatuurwetenschap, politieke filosofie en media studies. Playing Politics, Media Platforms, Making Worlds heet het. Een ambitieus en maatschappelijk uiterst relevant project over politiek en spel. Over memes, de tweets van de vorige Amerikaanse president, uitspraken in interviews en toespraken die vooral bedoeld zijn om viraal te gaan en misschien ook wel over de retorische erfenis van Gerard Reve. Dat gaan we zien. We spreken vandaag met twee van de mede-aanvragers, Bram Ive en Sarah Polak. Bram studeerde filosofie en vergelijkende literatuurwetenschappen in Leuven, promoveerde als literatuurwetenschappen in Leiden, waar hij nu universitair docent is bij moderne Nederlandse letterkunde en zich onder meer bezighoudt met de stijl en radicale dichters als Herman Gorter en Henriette Roland-Holst. In het project kijkt hij vooral naar de Nederlandse politiek. Sarah studeerde Engelse literatuur in Cambridge, psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook een onderzoeksmaster Literary Studies afrondde. In Leiden promoveerde ze, waar ze nu ook als Amerikanist werkt en vooral onderzoek doet naar de beeldvorming rond Amerikaanse presidenten. Binnen het project richt ze zich dan ook vooral op hoe Donald Trump sociale media inzette en de zogenaamde cartoon-logica die hij daarbij toepaste. En Sarah, ik dacht even dit als cliffhanger in de aflevering in te bouwen, maar laten we dat toch maar meteen opklaren. Wat bedoel je eigenlijk met die cartoon-logica?
Eigenlijk twee verschillende dingen, maar het belangrijkste is denk ik dat Donald Trump zich in zekere zin, zou je kunnen zeggen, als een soort van cartoon karakter gedraagt. Dus hij is een soort van, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een paar maanden geleden, toen het heel slecht ging in de VS met corona, toen had Trump het over het idee om disinfectant, dus schoonmaakmiddel te injecteren bij mensen. Dat is typisch zoiets wat in een tekenfilm zie je dat zo voor je. Hè? Een soort van Looney Tunes-style. Een of ander van die figuren wordt volgepompt met schoonmaakmiddel en dat zou dan helpen tegen een infectie. En dat is natuurlijk grappig voor heel veel mensen. Je ziet dat er ook heel veel memes in reactie op komen. En aan de andere kant heeft het ook een werkelijk effect. Bedrijven zoals Lysol die schoonmaakmiddelen verkopen, die moesten allemaal waarschuwingen uitsturen dat je dat echt niet echt moest gaan doen. En er zijn ook heel veel daarna in de weken daarna dan Amerikanen behandeld in het ziekenhuis voor vergiftiging met desinfecterende middelen. Dus het is een soort van hij gedraagt zich op een bepaalde manier alsof hij een cartoonfiguur is en dat geeft hem ook heel veel, op een vreemde manier, dat levert veel aandacht en daarmee eigenlijk ook politiek kapitaal op. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk heel veel van de dingen die hij zegt en doet ook een soort van effect hebben in de echte wereld. Wat dan voor sommige van zijn fans ook juist weer grappig is.
Ja, maar weten we eigenlijk iets over het sociale mediagebruik van die mensen die dan echt dat middel gaan drinken? In die zin dat je zou denken van ja, als je de conventies kent van sociale media, waar een bepaalde vorm van bullshit de norm lijkt te zijn, dan neem je dat niet ernstig. Zijn het eigenlijk mensen die niet op Twitter zitten en die daarom denken de president spreekt, dus is het reëel?
Om heel eerlijk te zijn, heb ik daar geen onderzoek naar gedaan. Dus dat weet ik niet. Ik denk eigenlijk dat er inderdaad twee groepen te onderscheiden zijn. Eén groep die dat hoort en erom lacht en het inderdaad als bullshit of for lols ziet en dan memes maakt, bijvoorbeeld. En daarvan, en die daar dus niet in die zin ja, werkelijk in zou trappen. Maar goed, het is natuurlijk ook als de president van de Verenigde Staten iets tweet, dan staat dat ook in alle kranten en op Fox News en gewoon überhaupt alle media. Dat was wereldnieuws toen hij dat zei in een persconferentie. Overigens is dat inderdaad dus van dat desinfecterende middel, is niet iets wat hij tweette, maar iets wat hij in een persconferentie gezegd heeft. Maar wat natuurlijk wel juist ook in de social media sfeer heel erg opgepakt werd. Begrijpelijk, want het past heel erg. Het nodigt heel erg uit tot dat soort meme-reacties. En eigenlijk, nou ja, een soort van belangrijk punt ook van cartoon-logica, wat mij betreft, is dat hij dus dingen zegt en doet die ja, een soort van uitnodiging zijn om te reageren in de vorm van politieke cartoons en memes. Dus het is in die zin een soort van verandering. Ten opzichte van het idee wat we vroeger hadden, de logica die maar ja, ook vandaag misschien nog wel, maar zeker vroeger was dat de politicus altijd het object is van politieke cartoons. Dus dat zeg maar de prijs is die je betaalt voor de macht en je moet stilzitten als je geschoren wordt, hoort er nu eenmaal bij. Bij Trump werkt het echt anders. Hij is wel ook vaak het object van spot, maar vaak ook van over onderwerpen die hij zelf aangezwengeld heeft en ook zeer bewust de, nou ja, zeg maar, politieke munt uitslaat.
Ja, Sarah, jij hebt voordien ook onderzoek gedaan naar Ebola en hoe daar in de Verenigde Staten op is gereageerd. En dan bleek eigenlijk dat Trump daar heel anders mee omsprong dan met corona. Is dat het verschil tussen ik ben wel of geen president en draag hier dus enige of geen enkele verantwoordelijkheid in hoe ik erover spreek? Of is dat, of heeft het meer met de ziekte zelf te maken, zijn verschillende omgangsvormen
Ik denk,
hiermee?
ja, ik denk dat laatste eigenlijk. Kijk, ook in het begin van de coronapandemie was Trump heel erg in zijn communicatie gericht op het framen van die ziekte als iets dat van buiten komt. En dat ja, zeg maar fundamenteel niet-Amerikaans is, hè, de Chinese virus. En dat alle verhalen van dat gecreëerd zou worden door Chinezen die vlees eten van rare beesten die je helemaal niet behoort te eten. Hij framede dat heel erg als iets, nou ja, een aanval van buitenaf. En dat geldt ook voor ebola. En dat gaat dan niet, daar zat dan niet dat zeg maar anti-Aziatische racisme in, maar wel het idee van dat zijn zwarte mensen, die dan ook min of meer vergeleek met zombies, die expres als een soort wraak op Amerika. Naar de VS komen om Amerikanen te besmetten met ebola. Dat lijkt eigenlijk, in die vroege fase leek het heel erg op elkaar.
Ja.
En pas later, kijk, toen hij natuurlijk zelf corona kreeg, ja, als het eenmaal in je eigen, niet alleen in je eigen land, maar ook in je eigen lichaam is, dan kan je het niet meer op die manier framen als een aanval van buitenaf. Dan is het juist ook. Dus toen ging hij heel erg over op zeg maar dat het soort van superhelden discours van ik weet wat dit betekent en daarom ben ik juist de beste president om het te bestrijden.
Ja, we gaan even terug naar de projectaanvraag om even helder te krijgen wat jullie precies willen onderzoeken. Bram, in de MBO-projectaanvraag verbinden jullie politiek en spel door te vermelden dat ze beide gedreven worden door een verlangen om werelden te creëren. Nu, hetzelfde geldt, neem ik aan, ook voor fictie, met science fiction misschien nog wel als een variant waarin dat in het kwadraat gebeurt. Zou literatuur ook onder spel kunnen vallen in jullie definitie, of begrijpen jullie binnen dit project die term toch even anders?
Goeie vraag, Elk. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Of in ieder geval literatuur in de strikte zin, daar wil ik nog niets te veel over zeggen, maar fictie en het fictioneel element speelt volgens mij wel mee. Wat we eigenlijk bedoelen met de werelden is wanneer je een spel speelt, dan bedenk je regels of je volgt regels als je een bestaand spel speelt. En op basis van die regels gaat je omgeving er eigenlijk heel anders uitzien. Dus een bushokje wordt een kasteel waar dat jij moet verdedigen als kind of zo of iets gelijkaardigs. Het interessante is nu dat die invulling, die betekenisgeving die je aan de wereld om je heen geeft, dat dat eigenlijk ook iets is wat politiek doet, op zijn eigen manier. Politiek probeert een wereld te maken en allebei zijn ze toekomstgericht. Ze proberen te anticiperen op die wereld. Dus wat ga ik met dat bushokje doen? Wie gaat er straks komen? Wat gaat er gebeuren? En dat zijn ook wel elementen die je echt wel terugvindt in fictie. Het verschil is misschien dat in fictie de regels veel minder vast liggen dan in een klassiek spel. Maar wat we vandaag zien, zeker op sociale media, is dat die regels ook niet zo vast zijn. En dat we eigenlijk zoekende zijn van welke regels kunnen we toepassen, welke mogelijkheden hebben we op deze sociale media om nieuwe regels te bedenken, nieuwe spelletjes te gaan spelen en op die manier eigenlijk een hele nieuwe wereld in elkaar te gaan steken die ook politieke consequenties kan hebben.
Ja, een vooral in Vlaanderen heel bekend voorbeeld hiervan is denk ik Schild en Vrienden van het intussen Kamerlid Dries van Langehoven. Hè, waar een club die vooral ook op sociale media uitermate seksistische, racistische en antisemitische memes circuleert. Kan je iets zeggen over hoe zij memes inzetten en via die memes dan een bepaalde wereld bouwen?
Ja, ik denk dat ik daar wel iets over kan zeggen, of ik kan een paar gedachten delen in ieder geval. Als je kijkt naar Schild en Vriend, en het is één heel goed voorbeeld, denk ik, van iets wat we heel veel zien. In het geval van Schild en Vriend zag je, de controverse ontstond rondom appgroepen en een aantal andere platforms waarop Schild en Vriend actief was. En één van de controverses ontstond omwille van het feit dat Schild en Vriend, wanneer was dat? 2018 of zo? Heel racistische en antisemitische memes liet circuleren. Wat nu interessant daaraan is, is het feit dat die circuleren op die platforms is één element. De vraag is vervolgens op welke manier worden die memes gezien? En daar zie je volgens mij een specifiek speels element in. Op het moment dat dat aan het licht kwam, werd er gezegd, ja, maar zo bedoelden wij dat niet. En het was maar een speels idee. Vanzelfsprekend zijn wij niet antisemitisch en racistisch. Het is vooral om te lachen, zoals Sarah al zei, voor de lulz. Mm-hmm. Het is om te lachen, et cetera. Ik denk dat we die reactie op een bepaalde manier misschien heel serieus moeten nemen. Heel serieus in de zin, het was inderdaad om te lachen. Althans, door het op deze manier als iets inconsequential, iets zonder werkelijke consequenties te presenteren. Iets dat maar om te lachen is op een specifiek platform dat, en dat is ook heel belangrijk, niet de echte wereld is. Door dat op deze manier te presenteren, het is maar humor, het is niet de echte wereld, creëer je op die sociale media en creëer de Schild en Vriend op die sociale media een ruimte waarin, als het ware, grenzen opgezocht konden worden met betrekking tot racisme. Racisme kon gaan circuleren. Omwille van die twee aspecten. Het is maar om te lachen, het is niet de echte wereld. Alleen het interessante en het vermoeden dat wij hebben is dat die grenzen opgezocht kunnen worden omdat het speels is, tot men een grens overgaat. En met het speels opzoeken van die grenzen verleg je ook steeds weer die grenzen. Dus je ziet dat racistische discours en concepten zoals white genocide, dus het idee dat er een soort van omvolking plaatsvindt, dat die op deze manier de werkelijke wereld binnenkomen, eenvoudigweg omdat je die platforms niet meer kan lostrekken van die echte wereld. We leven wat dat betreft echt in een postdigitaal tijdperk, in de zin dat die platforms zijn onderdeel van de echte wereld. De strategie is wel om te zeggen, het is maar een platform, er gelden andere regels, maar in werkelijkheid bouwen deze platforms en de activiteiten die daar plaatsvinden mee aan onze nieuwe wereld.
Ja, want zij zelf bij Schild en Vrienden zeiden van, ja, wij doen aan metapolitiek. Dus wij willen de ideeën eigenlijk doen circuleren.
Ja.
Dat lijkt dan eigenlijk niet meer om te lachen.
Nou ja, en het is natuurlijk altijd gissen naar de intenties van racistische en antisemitische politieke figuren, of van eender welk andere persoon overigens. Maar in dit geval, er zijn best wel veel indicaties dat dit soort politici of politieke figuren, actoren in het politieke veld, dat zij best wel goed begrijpen hoe die platforms werken en hoe ze de mogelijkheden van zo'n platform om jongeren of ouderen die memes te laten circuleren, hoe ze die kunnen benutten om inderdaad, laten we zeggen, het is cool, naar rechts op te schuiven of naar links, maar in dit geval heel duidelijk naar rechts op te schuiven. En op die manier via sociale media het bouwen van een wereld, en dat is wat politiek doet, samen aan een wereld bouwen, waar willen we naartoe? Om het bouwen van die wereld in een heel specifieke richting te sturen.
Ja, je zei even in een bijzin, van rechts, misschien ook van links. Zijn er eigenlijk goede linkse voorbeelden bekend, Sarah?
Ik denk het wel, ja. Er zijn allerlei, maar die hebben een iets meer... de voorbeelden die nu genoemd worden, die dan heel erg gaan over humor. En ook het bepaald soort van ironie en dingen zeggen, zeg maar, voor shock value, die je eigenlijk niet mag zeggen. Ik denk dat voorbeelden aan de linkerkant van het politieke spectrum zie je bijvoorbeeld heel erg als je denkt aan Alexandria Ocasio-Cortez, Amerikaanse lid van het Huis van Afgevaardigden, die aan de zeer progressieve kant van het spectrum zit. Die doet ook heel erg veel op sociale media. En dat is ook heel grappig, maar dat gaat meer over ook een bepaald soort van zelfspot en een bepaald soort van laten zien van haar eigen kwetsbaarheid, terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd ongelooflijk goed en succesvol is.
Maar het is heel beschaafd.
Dat heeft een hele andere toon en smaak.
En zit daar eigenlijk het verschil vandaag? Dat links eigenlijk te beschaafd is, te veel aan decorum hangt en daarom dit hele speelveld aan de andere kant overlaat?
Nou, dat denk ik niet per se. Ik denk dat het zowel links als rechts, maar rechts denk ik op dit moment zeker in de VS veel fundamenteler en actiever. Maar vooral heel erg bezig zijn ook met nieuwe vormen van politieke participatie. En dus je hebt eigenlijk een beetje twee groepen. Je hebt mensen die Trump horen zeggen dat ze schoonmaakmiddel moeten drinken. En die dat misschien in hun goedgelovigheid nog wel zouden gaan doen. En dat zijn niet de mensen die ook naar die memes kijken, waar we het net al over hadden. Maar dat is wel een impact in de wereld waarvan... de mensen die zeggen van ja, maar het is toch allemaal alleen maar om te lachen. Hè, die ze eigenlijk wel weten dat het er is, zullen ontkennen, terwijl ze tegelijkertijd misschien ook als deel van de grap zien. En aan de andere kant, dus een hele grote groep, vaak wat jongeren, maar niet alleen, maar gebruikers van die platforms, die eigenlijk politiek eigenlijk helemaal niet geëngageerd zijn of zich nooit zo zagen. En die dan nu een bepaald soort van humor en bepaalde politieke figuren vinden, waar ze wel gewoon een soort van plezier mee hebben, zich in herkennen, een soort van in the know zijn over de betekenis van de taal. En inderdaad denk ik ook, dat zal natuurlijk... grote individuele verschillen in zijn, maar gewoon bewustheid van dat dit ook iets doet om het vertoog in het algemeen een bepaalde kant op te duwen.
En daardoor worden die mensen dus eigenlijk zelf ook politieke actoren.
Precies, ja. En dat heeft inderdaad een heel erg speels karakter. En wat dus waar wij dus eigenlijk vooral naar kijken is, dat is het spelen in één wereld die een gescheiden eigen wereldje lijkt, maar dat niet is. En dus wel ook invloed heeft op het andere terrein, wat Bram net benoemde, van het maken van werelden. Namelijk gewoon de politieke realiteit.
Bram, hoe zie jij dat? Is er ook een linkse meme-culture met extreme impact op de wereld?
Ik weet niet of er een meme-culture is. Althans, die is er wel. En je ziet op links initiatieven die echt wel proberen om zeg maar, de algoritmes die de sociale media en de manier waarop de informatie daar vlot op circuleert bestieren, om die algoritmes te manipuleren of te bespelen. Je ziet dat met breadtubes, een interessant fenomeen. Maar wat je in ieder geval wel ziet, is dat ook op links... zie je dat er gezocht wordt naar
naar een manier om met die nieuwe publieke sfeer, of dat nieuwe component van de publieke sfeer, die sociale media, die platforms, die op een heel wezenlijke manier ingrijpen op ons, op onze klassieke publieke sfeer en de politieke mogelijkheden daar, om daar gebruik van te maken. En in dat opzicht, ik denk dat een van de uitdagingen van links is, ik zeg wel eens, links kan zich eigenlijk niet zo makkelijk bedienen van schadenfreude. Dus van lachen met de ander. Omdat, denk ik, links een bepaald soort ethisch project heeft, waarbij rechtvaardigheid heel centraal staat. En een van die dingen van die rechtvaardigheid is dus dat je de ander niet belachelijk maakt. Of niet neerdrukt. En in dat opzicht, dan merk je dat een heel aantal aspecten van klassieke humor opeens minder vanzelfsprekend worden. Maar dat wil niet zeggen dat er niet gelachen wordt. Het wil alleen zeggen, er is heel veel joy. Er is heel veel vreugde en heel veel liefde op links. Er is wel veel minder lachen met de ander, belachelijk maken, dat soort dingen, die vind je minder. En die dingen werken nou juist goed op memes.
Ik zou me kunnen voorstellen dat J.K. Rowling dat anders ervaart.
Ja, dat is een goed punt. Wat je dus ook wel ziet, is er is zoiets als cancel culture, of tenminste, dat wordt dan cancel culture genoemd. Ik denk dat het heel erg interessant zou kunnen zijn om eens heel nauwkeurig en analytisch te gaan kijken naar hoe werkt datgene wat we nu met een heel subjectieve term cancel culture noemen. Hoe werkt dat precies? En in dat opzicht denk ik dat het de moeite is om een keer terug te gaan naar de analyse die Frans Fanon maakt in Les Dames de la Terre over decolonisatie, waarin hij eigenlijk zegt van op het moment, dat eerste moment van decoloniseren, zie je dat de voormalig gecoloniseerde hard terugslaat vanuit een soort van woede en ressentiment. Dat is dat eerste hoofdstuk dat gaat over geweld. En hij probeert dat geweld te verklaren, niet goed te praten, te verklaren. En dat geweld dat borrelt op omdat er nieuwe mogelijkheden zijn die de voormalig gecoloniseerden nu hebben. En die mogelijkheden gaan ze echt hard inzetten om de kolonisator terug te pakken. Ik denk dat je een beetje, dat zie je misschien ook wel een beetje op sociale media, er wordt gezocht naar de mogelijkheid van sociale media. En dat heeft heel goede dingen tot gevolg gehad volgens mij. Me Too, Black Lives Matter zijn allebei deels gefaciliteerd vanuit die sociale media als onderdeel van de publieke sfeer. Maar je ziet ook dat die pijn van miskenning, onderdrukt zijn, dat die pijn zich ook omslaat in hard terugslaan, soms via sociale media. Ja. En iemand als J.K. Rowling heeft dat inderdaad ondervonden.
Sarah, over de Trump-stemmer werd wel eens gezegd, nou, dat is de witte onderklasse. Zou daar een vergelijkbaar mechanisme kunnen werken, dat zij die sociale media gebruiken om terug te slaan?
Ja, het is heel erg lastig om het te praten überhaupt over de Trump-stemmer, hè? Want het zijn natuurlijk toch gewoon best wel heel erg veel. En in allerlei verschillende groepen en leeftijdsklassen en ook sociaal-economische omstandigheden. En ik denk dat voor een deel inderdaad klopt. Dat het, als je kijkt naar bijvoorbeeld de socioloog Arlie Hochschild, die heeft een bekend boek geschreven, dat is ook rond de tijd van Trumps verkiezing verschenen, Strangers in Their Own Land. Dat gaat over witte mensen in het zuiden, in Louisiana, die eigenlijk vanuit moeilijke omstandigheden altijd heel hard gewerkt en het soort van enigszins opgekomen zijn of het gevoel hebben dat ze daar zicht op hebben. En eigenlijk, dat is een soort van het beeld wat zij dan de deep story noemt, is van die mensen die hebben een soort van ervaring dat ze in een eindeloze rij staan, een heuvel op en achter die heuvel ligt die American Dream. En ze zijn moe, maar ze wachten op hun beurt. En die rij die beweegt heel langzaam en dan op een goed moment zien ze steeds meer, zien ze allerlei mensen voordringen. En dat zijn vaak mensen die juist niet op hen lijken. Dus mensen van kleur, mensen van allerlei soorten minderheden. En de opzichter van de rij is een zwarte man, Obama, en die zwaait naar de mensen die voordringen. die is daar, dat is een beetje, en dat is natuurlijk niet hoe het werkelijk is, hè? Dat is een soort van het feels as if story.
Ja.
Maar, en die, kijk, en ik denk dat Trump zijn en zijn communicatie en ook zijn soort van, ja, een beetje sollen met, hè, juist die mensen die zij als voordringers zien, waardoor de rij waar ze in staan alleen maar langer voor, hè, dus alleen maar verder van hun doel wegraken. Een soort van, ja, privilege kwijtraken. Waar ze meende recht op te hebben. En dat Trump, ik denk bijvoorbeeld aan een moment tijdens zo'n grote stadion rally, dat Trump een gehandicapte reporter nadoet. En dat soort van humor, dat honoreert heel erg een soort van verongelijkt gevoel dat best wel in grote delen van de Amerikaanse maatschappij leeft. En dat die verongelijkheid, dat die is, en dat is denk ik gewoon een heel al lang bestaand Amerikaans cultureel fenomeen, het is niet de schuld van de overheid, maar die wordt daar wel heel erg gemakkelijk op geprojecteerd. Dus er is bijvoorbeeld groeiende economische ongelijkheid. Dat is eigenlijk een effect van politieke keuzes en van, ja, grote kapitalistische bedrijven die steeds groter worden. Maar de culturele, ja, loyaliteit, zeker van mensen die nou ja, toch al meer conservatief georiënteerd zijn, zal altijd eerder bij die bedrijven liggen en de schuld ligt dan bij de federale overheid. En daarbij sluit Trump zijn discours heel erg aan. En ook al zijn dat misschien voor een deel mensen die nooit memes gebruiken of zo, is die manier van praten en die ook, zeg maar, punching down achtige humor is eigenlijk heel erg welkom en heel erg voelt goed, voelt. En het grappige is natuurlijk dat voelt goed, dat is ook een beetje, dat is zelf ook de meme van Pepe the Frog, een liberale, een cartoonfiguur gemaakt door een liberale tekenaar, die soort van door de alt-right, hoe moet je dat zeggen, helemaal overgenomen, geconfiskeerd is, en die staat dan te plassen met zijn broek op zijn enkels en die zegt, feels good man, en dat sentiment van, dit is, we weten dat het eigenlijk niet mag, maar het voelt goed, op een of andere manier voelt het kloppend, dat is denk ik best wel breed aanwezig.
Ja, en ook breder dan de Verenigde Staten, want Trump en de voorbeelden die je noemt, kan je misschien wel bekijken als typisch Amerikaans. Tegelijkertijd zie je dat zijn playbook, om in jullie terminologie te blijven, ook buiten de VS wordt toegepast. Ook in Nederland, iemand als Thierry Baudet lijkt me eigenlijk gewoon dat playbook helemaal te volgen. Is dat ook jouw inschatting, Bram?
Ja, zeker. Ik denk dat zeker klopt. Iemand als Baudet is eigenlijk een heel experimenteel politicus. Experimenteel in de zin dat hij behoort, of we dat nu willen of niet, tot een absolute voorhoede met betrekking tot hoe hij eigenlijk alles wat op zijn pad komt, je kan het zo gek niet bedenken, op heel speelse wijze probeert te gebruiken om effect te oogsten, in eerste instantie op sociale media, maar niet alleen op sociale media. Hij was vroeg met uitspraken doen waarvan hij eigenlijk wel goed wist in te schatten, deze uitspraken die gaan ophef creëren in het publieke debat. En in eerste instantie, 2014, 2015, zag je dat gebeuren via een NRC-column bijvoorbeeld, die hij had. En in tweede instantie is op het moment dat hij dan niet meer via die sociale media, niet meer via de geëikte standaardmedia zijn platform had, is hij dat via sociale media gaan doen. En inmiddels zie je dat hij conspiracy theories, samenzweringstheorieën, zoals bijvoorbeeld de samenzweringstheorie van omvolking, van white genocide, die afkomstig is van Renaud Camus, maar die hij zich helemaal heeft toegeëigend, dat hij dat soort samenzweringstheorieën voortdurend binnenbrengt. Misschien niet zozeer, of misschien, en misschien is niet de vraag gelooft Thierry Baudet, want dat is wat we vaak krijgen. Gelooft Thierry Baudet dit echt? Is Thierry Baudet finaal psychisch onwel geworden, et cetera? Ik zou eigenlijk liever niet willen psychologiseren, maar vooral willen kijken naar hoe dat circuleert en op welke manier dat circuleert. En dat is heel succesvol gebleken tot op vandaag, denk ik.
Ja. Een recent voorbeeld was toen hij de Holocaust tussen aanhalingstekens zette. Nou, die aanhalingstekens, die scare quotes, dat herinner ik mij heel sterk als iets uit de jaren 90. Seinfeld en zo, toen eigenlijk alles tussen aanhalingstekens werd gezet. Is er eigenlijk een verband ook tussen, nou ja, laten we zeggen, die vorm van postmodernisme en wat we dan vandaag in die meme culture zien?
Ik denk dat daar wel een verband tussen is. In ieder geval interessant wanneer je iets tussen aanhalingstekens zet. Creëer je een meta-laag, een quote-unquote fenomeen. En dat wil zeggen dat je... Het interessante daaraan is dat het fundamenteel ambigu is, wat je daarmee bedoelt. In een academisch boek is dat duidelijk. Je wil bijvoorbeeld een definitieve definitie van een bepaald begrip nog even opschorten, bijvoorbeeld. Of je wil aangeven van zo noemen anderen het. In het publieke discours, en je ziet dat bij het Baudet ook, op het moment dat die aanhalingstekens ertussen komen, is de meest vanzelfsprekende interpretatie, eigenlijk wil hij de Holocaust een beetje bagatelliseren en misschien zelfs ontkennen. Maar het interessante aan de ambiguïteit, en daar zit nu juist het spelelement in volgens mij, is dat, want spel is, draait om die ambiguïteit, het interessante daaraan is dat je kan zeggen, oh maar nee, zo heb ik die aanhalingstekens niet bedoeld, ik bedoel het veel meer academisch, van dit is hoe men dit doorgaans noemt, maar we zouden misschien ook Shoah kunnen zeggen. Dus je kan altijd weer terug, je kan ontzettend subtiel spelen met die ambiguïteit, en zo stapsgewijs het discours radicaliseren en antisemitisme echt laten circuleren. En antisemitisme circuleert vandaag ook. Heel nadrukkelijk.
Ja. Sarah, jij redigeerde vorig jaar een bundel die heet Violence and Trolling on Social Media. History, Effect and Effects of Online Vitriol. Op al die woorden uit de titel zouden we in kunnen gaan, maar misschien eerst even history. Wanneer begint eigenlijk voor jullie deze geschiedenis?
Ja, we hebben niet een heel erg duidelijk beginpunt. Eén van de historische hoofdstukken van collega Frans Willem Korsten, die ook in het spelproject meewerkt, die is dat gaat over 17e eeuwse Nederlandse pamfletten. En dat gaat eigenlijk over het idee dat het creëren het opstoken, mobiliseren van roddel en achterklap, zou je kunnen zeggen, van mediastormen, zouden we vandaag de dag zeggen, dat eigenlijk toen, juist in die pamfletcultuur en juist ook in de context van iets wat, een soort van communicatie die ineens sneller plaatsvond, omdat die pamfletten sneller gedrukt en verspreid konden worden, dat mobiliseert een soort van eigen kracht. Dat gaat een soort eigen leven leiden. En dat is iets wat we nu, dus dat historiseert in zekere zin het fenomeen wat we nu op sociale media ook gauw zien. Hè. Je kan posten op Twitter bijvoorbeeld en dan in een vliegtuig stappen en een paar uur je telefoon uit hebben. En dan zet je je telefoon weer aan en dat is een enorme mediastorm. Ontstaan en dan ben je je baan kwijt en dan zijn er al 20 long reads en think pieces over verschenen. Dus het idee dat iets ineens heel snel vlam kan vatten en dat een hashtag, Bram noemde net al bijvoorbeeld MeToo en Black Lives Matter, dat iets, en dat eigenlijk die hashtag hetgene is dat een hele beweging mobiliseert. Dat zien we nu in de vorm van sociale media, maar dat fenomeen zelf is ouder. Dus dat is ook een beetje de... En verschillende vormen van daarmee spelen of dat doen als een soort van gewoon activiteit zoals spel, die gewoon voor zichzelf al leuk is. Maar die misschien eigenlijk ook allerlei effecten heeft in de politiek of op de levens van andere mensen. Dat bestaat altijd al. En de kunst is om nu te zien van wat is er nou nu anders of nieuw? En wat is gewoon fundamenteel inherent aan menselijke communicatie?
Ja, precies. En kan je daar iets over zeggen? Want als we dan over het woord violence hebben, je zou zeggen binnen een spellogica. Oké, als je, zoals wij als kind vroeger cowboy en indiaan speelden, kon er wel eens iemand een blauw oog krijgen. Maar het was eigenlijk niet de bedoeling dat er echt fysiek geweld werd gebruikt. Het ging over het spel, over het doen alsof. Dat lijkt eigenlijk in deze sociale mediacultuur heel anders te zijn. Want daar zitten impliciet, expliciet oproepen tot geweld in. En geweld dat zich dan ook in de realiteit voltrekt.
Ja, nou ja, kijk, de ambiguïteit die je daarin ziet, dat is inderdaad... ook dat is denk ik niet nieuw. Dat spel altijd een risico, zou je kunnen zeggen, in zich draagt. Niet alleen in de context van de situatie waarin je speelt, maar ook daarbuiten. Dat blauwe oog dat iemand dan per ongeluk opliep, dat was misschien ook wel... Een bevestiging van machtsverhoudingen in die vriendengroep die breder waren dan alleen in dat ene specifieke spel. En ik denk dat wat er een beetje meta zou je kunnen zeggen is aan veel van dit soort van zogenaamd voor de lol trolling bijvoorbeeld, is dat het tegelijkertijd grappig en voor de lol is. En dat je dus inderdaad dingen kan doen in postdigitale setting waarin iemand die op Twitter afgebrand wordt, daar ook in zijn werkelijke leven door zijn werkgever op aangesproken kan worden. Dat kan wel degelijk de bedoeling zijn, maar het moet altijd de beweging van de troll zal altijd zijn om te zeggen van maar dat heb ik niet bedoeld. Het was gewoon, het was een grapje, het was even prikken, dat moet toch mogen en dat mag natuurlijk ook.
Ja, hoe definiëren jullie trolling eigenlijk?
Ik even denk, in de inleiding van dat boek staat daar een hele scherpe, mooie zin van wat wij als definitie hanteren. Ik weet hem niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar het is zoiets van communicatie op sociale media platforms die de conversatie zoals die daarvoor was derailleert of die off-topic is, die harmful is. Het zijn een aantal mogelijkheden die dan zo benoemd worden. En het is natuurlijk zeker waar dat niet eenduidig is. Je kan gemakkelijk... ruzie met elkaar hebben op sociale media en elkaars gedrag als trolling beschouwen. En dat is niet heel erg gemakkelijk om daar een soort van absoluut oordeel over te vellen.
En dat maakt het ook moeilijk, misschien wel onmogelijk, om dit fenomeen te reguleren.
Klopt, ja.
Ja, laatste twee woorden uit de titel waar ik het kort even over wilde hebben. Affect en effect. Dat effect, daar kan ik mij meteen iets bij voorstellen, want daar hadden we het eigenlijk net ook al over, wanneer zoiets tot echt geweld leidt bijvoorbeeld. Wat leer je door naar deze fenomenen te kijken door de affectlens?
Nou, eigenlijk één ding wat ik zelf heel erg fascinerend vind, ook uit mijn eigen ervaring, is... misschien herken je dat ook wel, dat je iets ziet op sociale media of iemand zegt iets tegen, iemand reageert op een bepaalde manier en je voelt meteen je bloeddruk door het dak. Je denkt van, het heeft een enorm effect en dat hoeft niet eens dan te zijn dat het daadwerkelijk bedreigend of intimiderend is, maar het is iets wat heel heftig aangrijpend kan zijn. En die ander die kan jou niet zien. En aan de ene kant is dat ook waardoor het misschien gemakkelijk is om niet over de ontvanger na te denken als een mens met gevoelens en waardigheid. En aan de andere kant Als iemand je met een paar woorden zo weet te raken, dan is diegene zich blijkbaar ook wel goed bewust van jouw affectieve basisinstellingen, zal ik maar zeggen. En dat vind ik zelf gewoon een heel erg fascinerend fenomeen. En ik denk dan ook dat dus een van de ingewikkelde dingen op die sociale media is dat het spelen daarmee, en dat kan een hele... Dat kan leuk zijn en het kan ook een hele sadistische kant krijgen en een gewelddadige kant. Dat is iets wat heel toegankelijk is, wat ook eigenlijk door die platforms eigenlijk gefaciliteerd wordt. Dus je krijgt je wordt bijna uitgenodigd om dat te doen. En dat zijn die mensen die dat doen, zijn vaak, die zijn misschien in sommige gevallen in het leven buiten sociale media ook hufteriger dan anderen. Maar het zijn ook heel vaak mensen die nooit hun middelvinger op zouden steken in het verkeer, maar wel op sociale media dit soort uitingen doen. En ook vaak dingen die helemaal, ik bedoel, dat is vaak ook helemaal niet per se zo bedoeld. Het is bijna, je kan ruzie krijgen met je beste vriend. Voor een deel denk ik door door het soort communicatie waar het platform je toe uitnodigt. Dus dat zijn vaak korte boodschappen, hele gevatte boodschappen, die ook niet alleen aan die ander gericht zijn, maar ook heel erg aan de omstanders, zal ik maar zeggen, de meelezers. Waarbij het dan eigenlijk gaat om het laten zien van hoe slim en handig en gevat jezelf bent. Dus, dus het is een soort van spelgedrag wat tegelijkertijd hele sterke golven van affect, zeg maar, teweeg brengt.
Ja. Bram, als we dezezelfde geschiedenis even vertalen naar Nederland, wanneer begint het hier? Is dat bij geen stijl? Of zou je ook al vroeger terug kunnen gaan en je bijvoorbeeld afvragen hoe in dit opzicht Provo functioneerde? Hè? Zij had natuurlijk provocatie als belangrijkste wapen. Is daar een historische continuïteit of gaat het over verschillende dingen?
Dat is een goeie. Dan wil ik toch even... Ik denk dat je gelijk hebt, Geert. De provo's zijn een belangrijk moment geweest in het vraagstuk. Hoe kan je... hoe zal ik dat noemen? Laat het maar even, een beetje vervelende term, mainstream media, de nationale dagbladen, de televisiezenders. Hoe kunnen we de aandacht daarvan naar ons toe trekken en hoe kunnen we die gebruiken? Maar toch even een shout-out naar Geert Lovink dan. Een Nederlandse mediawetenschapper die aan de Universiteit van Amsterdam werkt, maar die in de jaren 80 deel was van een krakerscollectief en uiteindelijk van een groep schrijvers die bekend stond als Bilwet. En in de jaren 80, even uit mijn hoofd, is het volgens mij 1984, maar dat weet ik niet zeker, zou ook 86 kunnen zijn, schreef Bilwet en mede daarmee Geert Loving en Arjen Mulder, een bekende essayist in Nederland, ze schreven Bewegingsleer. En waar gaat Bewegingsleer over? Het gaat over de krakerscène in de jaren 80 in Amsterdam. En wat deed die krakerscène? Het leek alsof die krakerscène ontzettend groot was. En in zekere zin was ze dat ook wel. Alleen die acties die werden opgevoerd, schrijven zij. De ene dag gingen ze in één pand met bepaalde maskers op rellen. En op de andere dag gingen ze in een ander pand met andere maskers op rellen. En daardoor leek het alsof er ontzettend veel autonome groepen naast elkaar bestonden. En allemaal... amok aan het waren, maar aan het maken waren tegen de Nederlandse staat, et cetera. Terwijl eigenlijk zij ontdekten dat ze die media, in dit geval de nationale media, vrij goed konden manipuleren. Dat inzicht, die logica, die zie je eigenlijk ook terug. Die zie je vanaf sociale media. Ik denk echt vanaf de opkomst van sociale media zie je dat die ingezet wordt op rechts. Geert Lovink is ook de oprichter geweest, medeoprichter van NetTime, een van de eerste mailinglists. En je ziet, als je kijkt naar mailinglists en hoe die werken, daar heerste een veel grotere solidariteit tussen zo'n groepen. Je was betrokken bij een gemeenschappelijk project dat je samen in stand moet houden. Het verschil tussen zo'n mailinglist uit de jaren 90 en begin 2000 en hedendaagse media is volgens mij dat hedendaagse sociale media, zoals Loving ook in zijn laatste boek zegt, Sad by Design, er zit een nihilistische tendens in. Sociale media weten dat ze met reuring jou het makkelijkst, met dissensus, met controversie, jou het makkelijkst aan het platform kunnen binden. En willen jou aan dat platform binden, altijd. Dus de troller is zo succesvol, omdat de troller ervoor zorgt dat de ruzies die daar ontstaan, dat iedereen naar dat medium trekt. Van, oh, heb je meegekregen wat er op dat medium gebeurt? En dat fenomeen, dat de mogelijkheden daarvan ontdekt worden, dat zie je volgens mij in Nederland pas echt na 2010 echt opduiken.
Maar je zou kunnen zeggen dat iemand als Gerard Treve groot geworden is dankzij de televisie en ook precies wist wat die moest zeggen?
Ja, dat klopt. Het verschil is dat Gerard Treve op dat moment al een auteur was van statuut en een auteur die een platform kreeg in een geëikt medium, televisie, en daardoor nationaal werd uitgezonden, tot grote ontzetting van heel veel mensen die daar per ongeluk langs zetten of langskwamen. En dat is anders dan in sociale media, waarin je eigenlijk als gebruiker ben je producent geworden. Dat begrip prosumer wordt daar wel eens voor gebruikt. En iedereen kan dus, zeg maar, zijn eigen platform gaan oprichten en manipuleren. Ja. Niet iedereen even goed, maar in principe kan dat.
Maar dat gold eerder deze eeuw misschien ook al voor de zogenaamde reaguurders bij Geen Stijl.
Ja, dat klopt. Ik denk dat Geen Stijl wat dat betreft een heel interessant medium is, omdat het enerzijds nieuwsmedium pretendeerde te zijn, maar anderzijds, en je zag het al heel snel, ging Geen Stijl heel snel stukken schrijven, waarvan ze wisten of waarvan ze wel konden vermoeden, die stukken gaan heel veel comments krijgen, gaan heel veel mensen naar ons platform brengen. En zo creëerden zij een niche, de niche van het cynisme, van het reactief zijn en van reaguurders inderdaad.
Ja. In het Nederlands heb je die uitdrukking iets doen voor de bühne. Heb ik jullie project goed begrepen, Sarah, dat eigenlijk in jullie analyse nu vandaag de meest prominente manier van politieke communicatie is geworden? Nu de bühne niet meer alleen het theater van de Tweede Kamer of de White House Press Room is, maar eigenlijk de bühne is dankzij de sociale media overal?
Ja, dat klopt. Ik denk dat het inderdaad, want de bühne gaat heel erg uit van een soort van theateridee. Dus iemand laat iets zien en anderen kijken daarnaar. Maar dat is wat Bram net ook benoemde met die prosumer culture. Die dynamiek is heel fundamenteel veranderd. Wie de show geeft en wie er naar de show kijkt en wie er de show retweet of daar een grap over maakt of een grap maakt over een grap. Dat is heel veel, zou je kunnen zeggen, dat is een soort van veel minder stabiel, veel minder helder. En dat betekent ook dat er gewoon nieuwe dynamieken ontstaan. En speelse dynamieken, denken wij dus. En dus spel in het Nederlands kan zijn toneelspel. Maar dat is eigenlijk hebben wij het juist over een ander soort spel dat interactiever is, ambiguer is. Dat ook dat zich niet beperkt tot, zeg maar, de setting van het oorspronkelijke spel, maar ook uitbreidt of invloed uitoefent op andere settings. Dus dat is inderdaad, denk ik, een kernpunt van ons project. En het is misschien dus niet zozeer dat wij zeggen van Twitter is nu het belangrijkste politieke toneel. Maar wat een politiek toneel is, dat is misschien geen toneel meer. Of dat is een speeltuin. Ja. Dat is eigenlijk,
Nou ja, precies. Een Hamlet kon nog zeggen van ja, ik ga een toneelstuk opzetten, een play, en aan de hand daarvan ga ik de waarheid te weten komen over wat er eigenlijk gebeurd is. Dat is nu niet meer zo. Dus dat onderscheid is weg. Of dat onderscheid tussen play en politics, van wat er in het reële politiek gebeurt, dat onderscheid kan je volgens mij nu niet meer maken. Ook al om terug te komen op wat je eerder zei, omdat op het moment dat je aan het spelen bent, Dat blauwe oog, dat gebeurt niet per ongeluk. In de zin van, er is de valsspeler die stiekem dat blauwe oog slaat en dan zegt, nou, het is per ongeluk. Er is de spelbreker die weggaat en die wil niet meer mee doen. Maar nog veel fundamenteeler wat spel betreft is er die ambiguïteit. Je bent aan het speelvechten, maar op een bepaald moment wordt het serieus. En wanneer wordt het serieus? Wanneer escaleert dit? En vaak zie je in politiek zie je dat juist die ambiguë zone van is het serieus of is het niet serieus, van die zo eigen is aan het spel, die wordt voortdurend opgezocht. En dat is voortdurend een interactie tussen verschillende media, tussen verschillende werelden. De Kamer en sociale platforms en daartussen bewegen. Daar gaat het om.
Ja. Bram, in jouw deelproject gaat het dan over zogenaamde metagaming politics. Wat is dat metagaming?
Ja, ik gebruik die term metagaming. Ik neem die eigenlijk over van klassiek gamingonderzoek naar tabletop roleplaying games, van rollenspellen die je rond een tafel speelt. Het bekendste daarvan is misschien Dungeons and Dragons. Een van de grote vraagstukken rondom rollenspellen zoals Dungeons and Dragons, waarin je rond de tafel zit, je speelt een karakter, is dat je eigenlijk in twee werelden tegelijkertijd zit. Je zit in de wereld rond de tafel, reëel, fysiek, en je zit in de spelwereld. En wat heel vaak gebeurt, is dat je karakter, in principe moet je karakter volledig in de spelwereld zitten, in de diegetische wereld, in de diegetische laag, zeg maar, en niet in de extra diegetische laag of in de heterodiegetische laag. Dus je zit in dat narratief. Alleen wat je heel vaak ziet is dat spelers informatie die ze rond de tafel meekrijgen, toch gebruiken om hun karakter bepaalde strategieën te laten uitstippelen. Klein voorbeeld, jij zit, je speelt een karakter en je was eigenlijk van plan om de deur op te doen naar de volgende kamer, zodra jouw speelbeurt komt. Maar aan de andere kant van de deur, dat weet jij als karakter niet, maar je hoort het net, staat een ander speler. Het karakter van een ander speler. En die speler heeft net gezegd, de eerste die de deur van de kamer opdoet, die steek ik neer met mijn banier of weet ik veel wat. Op dat moment zeg je, ik wou eigenlijk de deur open doen, maar dan denk ik opeens dat ik nog iets vergeten ben daarachter in de kast. Je past dus eigenlijk je spelgedrag aan op datgene wat je aan de tafel hebt gehoord. Dat is metagaming. Wat je nu ziet bij politici volgens mij, is dat ze voortdurend aan metagaming aan het doen zijn. Ze passen hun gedrag in de Kamer, in het parlementaire debatten, vrij nauwkeurig aan op datgene waarvan ze vermoeden dat het op platforms, zoals sociale media, zoals Twitter, effectief en impact zal kunnen hebben en zal kunnen gaan escaleren. Volkomen ridicule Kameropmerkingen of vragen die in die context volkomen ridicuul zijn, die zijn onbegrijpelijk in de klassieke politiek. En waarom doet zo iemand dat? Maar vervolgens zie je dat die op sociale media ontzettend succesvol zijn. En daar is het deze politici om te doen. Dat is metagaming.
Ja. Deze politici, heb je het dan over Wilders en Baudet? Of is dit ook van toepassing op Pieter Omtzigt, Sylvana Simons?
Ik denk dat het zeker ook op die twee van toepassing is. En je zag het ook heel goed bij Denk, zich echt hebben bekwaamd in kleine fragmentjes opnemen van kamerdebatten, waarin ze vaak politici met een Turkse achtergrond, migratieachtergrond, filmen en kleine fragmenten daar vervolgens op sociale media, op hun eigen pagina's, op Facebook met name, verspreiden om op die manier deze politici verdacht te maken of te betichten van niet loyaal te zijn aan Turkije of iets gelijkaardigs, om dan weer terug te bewegen van, oh, ze hebben dat niet bedoeld. Ik denk dat je het bij elke partij wel ziet. Alleen, er zijn er een aantal die het niet zo goed doen en sommigen doen het heel erg goed.
Ja. Wat zijn de gevolgen hiervan, Sarah, voor de democratie?
Dat is een hele grote vraag waar ik niet echt een antwoord op heb. Maar ik denk wel dat ook het feit dat je er eigenlijk al naar vraagt. Van, hè, dit is een fenomeen wat mogelijk gevolgen heeft voor de democratie. Misschien wel de democratie zoals we die gewend zijn. Waar natuurlijk ook weer van alles op aan te merken altijd al was. Maar onmogelijk maakt. En waarvan niet duidelijk is wat daar dan na zou komen. Dat is wel, denk ik, echt een... het is niet een vraag waar ik het antwoord op weet, maar wat voor mij wel heel erg als een paal boven water staat, dat dit onderzoek dus heel erg relevant is. Want het gaat hier over iets waarvan we allemaal voelen van, er gebeurt echt iets. wat best wel moeilijk te begrijpen is en te vatten van Baudet tweet Holocaust tussen aanhalingstekens en vervolgens gaat het in de Tweede Kamer over de vraag of de Shoah werkelijk gebeurd is. En het zijn hele grote en explosieve kwesties waar eigenlijk mee gespeeld wordt. Dit soort van dynamieken, die zijn niet erg goed begrepen nog, denk ik. En dat moeten we wel gaan doen. En ja, wat dat betreft spreek je mij in een te vroege fase van het project. Dan hoop ik dat over een paar jaar beter kunnen doen.
Ja. Ja. Want jullie gaan dus eigenlijk op zoek naar de spelregels van de spelregels.
Ja.
Zit er een soort van logica, dynamiek in deze nieuwe, door sociale media mogelijk gemaakte patronen van communicatie?
Ja.
Want het is natuurlijk al heel lang dat wordt gezegd van ja, media hebben een effect op politiek. Het is natuurlijk dat bekende voorbeeld van het presidentiële debat tussen Nixon en Kennedy. En wie het op televisie had gezien had een ander debat ervaren dan wie het op de radio had ervaren. Dus dat zijn ook dingen met een eigen geschiedenis. Is dan het cruciale verschil vandaag, 21ste eeuwse media-ecologie, dat de gebruiker ook en de media-consument meteen ook dan een politieke speler kan worden door daar boodschappen uit te lichten die een bepaalde wending kan geven en zo het discours mee een bepaalde richting uitsturen. Ja. Is dat dan het cruciale onderscheid tussen media vroeger en vandaag?
Nou ja, ik denk dat deels en dat in samenhang met eigenlijk nog een beetje iets anders. Het voorbeeld dat je noemt van het bekende debat tussen Nixon en Kennedy op televisie. En ik heb zelf ook veel onderzoek gedaan naar radiotoespraken van Franklin Roosevelt in de jaren 30 en 40. Dat waren eigenlijk media-uitingen of performances die heel sterk bijdroegen aan wat Benedict Anderson dan de imagined community noemt. Dus het gevoel van dat je als land of als gemeenschap allemaal samen naar hetzelfde kijkt of naar hetzelfde luistert en daardoor een soort van collectiviteit ervaart, ook al kan je natuurlijk elkaar nooit allemaal persoonlijk kennen. Dat is één paradigma en wat eigenlijk die sociale media voor een deel ook juist bewerkstelligen, is een enorme versnippering daarin, een enorme polarisatie. En dat komt ook door de algoritmes die, zoals Bram al zei, heel erg gericht zijn op controverse en aandacht vasthouden. En waardoor je afhankelijk van wie je vrienden zijn en hoe je je eerder politiek en anderszins geuit hebt, je een heel andere bubbel, een heel andere beleving van de wereld aangeboden kan krijgen via sociale media dan iemand anders. Dus dat heeft juist een heel fragmenterend effect. En ik denk dat iemand, een politicus als Trump, juist ook heel erg inzet op het bereiken van zoveel mogelijk fragmentatie. En in plaats van wat Franklin Roosevelt deed, wat juist heel erg uitging van een soort van eenheid, een soort van collectieve ervaring voor de hele bevolking. Dus ik denk dat er zijn een paar verschillen die allemaal ook wel in elkaar grijpen.
Ja, want als het gaat over de samenleving als verbeelde gemeenschap, het Nederlandse mediabestel, zoals dat eigenlijk al in de hele 20e eeuw bestond, ook met kranten, was per definitie verzuild.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk ook nooit voor de gehele gemeenschap sprak. Je sprak in zekere zin per definitie voor je eigen parochie. En bij kranten was dat ook letterlijk zo, want mensen kochten maar één krant. Maar zodra radio en televisie er kwamen, ging je natuurlijk ook wel eens in andere parochies luisteren. En op die manier heeft eigenlijk die nieuwe medialogica van radio en televisie misschien wel mee ook de ontzuiling veroorzaakt, in die zin dat mensen dachten van vroeger dacht ik dat een socialist een duivel was, maar nu ik hem op televisie zie, valt het eigenlijk wel mee. De sociale media, hoe verhouden die zich in dat opzicht tot die reguliere medialogica, Bram?
Ja, dat is een heel interessante vraag. Ik volg die analyse die jij maakt. Ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is van media, historische mediakennis in Nederland. Wij hebben dus een verzuild landschap gekend. Interessant genoeg, en daar zijn bij uitgeverij Boom, is er nu een reeks die wordt uitgegeven. Daar zijn nu de krant en de radio van uitgegeven. Er komt nog een deel televisie. Het interessante is dat de radio eigenlijk heeft bijgedragen aan verzuiling. Op het moment dat die vanaf 1916 was het volgens mij, in Nederland van start gaat, dat is een soort van reguliere radio, en de krant sowieso zeker, vanaf de afschaffing van het dagbladzegel 1869, vanaf dat moment begint het dagblad en krijg je dus die verzuilde kranten. En dat heeft het gevolg gehad dat we een heel verzuild medialandschap hebben gehad, met daarbinnen later de NOS als zijnde objectieve nieuwsgaring. Het verschil is dat de krant, de zuilen waren effectieve gemeenschappen. Behalve een krant was daar ook een sportvereniging aan gekoppeld en vaak een school en eventueel een kerk in het geval van een religieuze denominatie of levensbeschouwing. En allerlei andere faciliteiten, verzekeringswezen, etc. Dat is heel anders vandaag. Op sociale media zit je niet meer in een zuil, maar wordt jouw kennis en wordt datgene wat jij gepresenteerd krijgt, volledig gestuurd door een algoritme dat er volledig op gericht is om op basis van jouw smaak en jouw interesses meer van dat voor te schotelen. En met name TikTok en YouTube zijn daar heel, heel effectief in. De algoritmes zijn heel sterk en hebben heel snel door wat jij wil. En zo kan je al heel snel in een tunnel terechtkomen. Een tunnel die je eventueel kan gaan delen met andere mensen die gelijkgestemd zijn, maar dat is niet hetzelfde als een zuil. Omdat binnen die tunnel krijg je niet alleen een beschouwing op de werkelijkheid, je krijgt soms ook echt heel andere werkelijkheden voorgeschoteld. De werkelijkheid dat de aarde in werkelijkheid plat is, bijvoorbeeld. Die werkelijkheid krijg je volledig voorgeschoteld. En dat is nog wel echt iets anders dan een beschouwing op bepaalde politieke gebeurtenissen. En vervolgens krijg je dat er nu al 2 jaar lang dagelijks in Hilversum bij de NOS betogers staan die beweren dat de NOS alleen maar fake news verspreidt. En dat is effectief zo. Die mensen staan daar dagelijks. Er is een harde kern van mensen die er echt van overtuigd zijn dat er geen objectieve nieuwsgaring meer is en die zeggen van ja, wat ik op mijn sociale media zie, dat zie ik bij jullie nergens terug en dat is het enige wat zij nog gepresenteerd krijgen. En dat is echt anders dan wat we in de zuilen zagen.
Is er een manier om daar ooit nog uit te komen?
Ik denk het wel. Dat is een vraag die ik niet echt echt kan beantwoorden. Volgens mij is dat een politieke vraag die op de agenda moet komen. En dat is niet een vraag die je als onderzoeker op je eentje kan beantwoorden, maar als een heel team van onderzoekers vanuit verschillende disciplines in combinatie met politici en waarschijnlijk op Europees niveau zal iets moeten doen aan sociale media zoals Facebook, Instagram, TikTok en de algoritmes die daar aan de grondslag ligt.
Ambiëren jullie zelf met dit project ook daarin te interveneren? Met andere woorden, willen jullie in gesprek met politici en met beleidsmakers over deze kwesties?
Ik denk dat als ik voor mezelf spreek, denk ik, als ik zelf zou begrijpen hoe het zat, dan beter zou snappen hoe het precies werkt, dan denk ik dat heeft het project wat mij betreft is het geslaagd. En ik denk daarnaast ook wel, en dat merk ik ook altijd wel, dat journalisten en politici en activisten ook gewoon, ja, ook op allerlei manieren vanuit andere invalshoeken over deze vragen nadenken en daar zelf ook allerlei ervaringen mee hebben. Dus ik denk wel dat er een soort van natuurlijke wederzijdse interesse van politici en journalisten in ons werk is. En andersom ook denk ik dat zij natuurlijk ook heel veel praktijkervaringen hebben die voor ons kunnen sturen waar we eigenlijk naar willen kijken. Dus ik zie dat wel als een soort van, hoe moet je dat zeggen? Ik zie wel mogelijkheden daarvoor voor kruisbestuiving, maar het is niet zo dat ik dat uiteraard dat wij nu verwachten over een paar jaar de waarheid in pacht te hebben en de politici wel eens even te kunnen uitleggen hoe het eigenlijk moet en hoe we hier vanaf komen. Want ze zitten allemaal aannames in waar ik niet in geloof.
Ja, in tegendeel zelfs. Maar wij willen juist graag wat we dan in ons voorstel stakeholders noemden, een beetje vervelende aanvraagachtige term, maar we willen graag met de partijen samen onderzoek gaan doen. En we gaan ook een aantal workshops daarvoor organiseren, waarbij dus activisten en politici samen met ons meedenken. Want daar zit ook heel veel kennis waar wij iets aan kunnen hebben. Het is zeker niet alleen één richting, wel een tegendeel.
En bij die activisten denk je dan ook aan de rechtse trolls?
Goeie vraag. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Nee, ja. Sarah, wat denk jij?
In principe denk ik natuurlijk. Ja, ik denk dat ik denk niet direct dat ik Trump kan mailen over hoe hij zijn eigen toekomst op sociale media ziet. En hij is daar natuurlijk ook heel erg mee aan het worstelen. Maar ik denk wel echt dat als nou iemand als Donald Trump ergens ontzettend goed in is, dan is het een soort van intuïtieve inschatting van wat gaat werken, wat aandacht gaat genereren. En dus ik denk dat hij misschien niet in het soort abstracte termen erover zal reflecteren als dat wij hier nu doen, of geïnteresseerd zal zijn in wat wij daarover te zeggen hebben. Maar ik denk wel dat hij intuïtief dingen ontzettend knap doet, die hij denk ik voor een deel ook geleerd heeft vanuit zijn rol in The Apprentice bijvoorbeeld. Waar we echt iets van kunnen leren, ook voor hoe wat eigenlijk de keuzes zijn, wat verschillende mogelijke zetten zijn in dit spel.
Ja, slotvraag. Jullie hebben een ambitieus interdisciplinair project opgezet. Wanneer is het voor jullie geslaagd?
Voor mij, ik denk dat er zijn verschillende niveaus waarop ik over geslaagd denk. Ik zou het als geslaagd beschouwen op het moment, op een heel bescheiden niveau, om het dicht bij mezelf te houden, op het moment dat ik over 4 jaar aanzienlijk meer begrip heb over hoe spel en speelsheid en de ambiguïteit daarvan, hoe die een rol speelt en hoe we vandaag de publieke sfeer en de politieke context daarvan vormgeven. Op een meer sociaal niveau zou ik het denk ik geslaagd beschouwen als, misschien niet binnen 4 jaar, maar als uitloper van dit project en meerdere andere projecten die rondom hetzelfde thema werken, als we veel beter inzicht krijgen in hoe fundamenteel spel eigenlijk is in onze omgang met elkaar. Dus in plaats van een psychologisering van, oh, je bent eigenlijk racistisch, veel meer dat spelelement van mensen proberen aspecten uit, en dat is heel ambigu en dat kan ook heel gevaarlijk worden wanneer daar veel meer inzicht in is en we daar ook veel beter op kunnen ingrijpen. Dus dat is ook een ethische uitkomst eventueel.
En voor jou, Sarah?
Ja, eigenlijk zo goed als Bram het gezegd heeft, kan ik het niet zeggen. Maar dat is precies wat ik ook dacht. Het heeft twee niveaus. Het gaat voor een deel over mijn eigen inzicht. En ook het combineren van natuurlijk specifieke Amerikaanse historische, politieke, culturele context, waar ik eigenlijk al veel van weet. En het wat abstractere en algemenere van wat is nou precies... hoe werkt spel en hoe werken die nieuwe media en hoe interacteren die met elkaar en met de Amerikaanse context. Dat zijn dingen die ik voor mezelf heel graag beter zou willen begrijpen. En ik denk dus ook dat het belangrijk is, dat Sibyl Lammes, de projectleider van het project, wijst altijd op dat je dat ook probeert het onderzoek daarnaar op een speelse manier te doen. Dus dat je probeert te kijken van, hé, dit is een spel wat we nog niet echt kennen, of het spel is veranderd op een manier die we nog niet echt begrijpen. En hoe kunnen we dat nou beter begrijpen? En ik denk dat dat niet alleen maar is met een microscoop of een vergrootglas, maar ook gewoon door het zelf op een speelse manier ook een aan mee te doen of mee te engageren. En ik denk wat dat betreft, ja, inderdaad, ik ben met Bram eens dat stakeholders een beetje een raar woord is, maar ik denk wel dat daar ook heel veel onontgonnen terrein ligt, wat ik gewoon heel erg hoop beter te leren kennen.
Oké, dank jullie wel. Dit was de podcast Leest Spreekt. Met dank aan de gasten Bram Ive en Sarah Polak en aan Evelien Shamir voor de redactie, productie en techniek. Over enkele weken is Leest Spreekt opnieuw met een aflevering die diep afdaalt in de geschiedenis van onze cultuur. Heel graag, tot dan!